Goedemorgen, gemeente. Namens de Wijkkerkenraad van Spectrum mag ik u van harte welkom heten bij deze dienst. En dat geldt ook voor iedereen die op andere wijze met ons verbonden is. Ik heb wel begrepen dat de beelden vandaag wellicht niet zo goed zullen zijn, omdat we wat technische problemen hebben. Dus mocht u thuis kijken, dan kan dat het geval zijn. Mijn naam is Inger Huls en ik ben vandaag ouderling van dienst. Voorganger is dominee Frans Bos. En Anton Lok begeleidt ons op het orgel. Vanwege de voorjaarsvakantie is er vandaag geen Alles Kids. De bloemengroeten gaan vandaag met een bemoedigende groet naar Jodé en Jan Meulen. En ze wonen aan de tuinbouwweg. Wie is in de gelegenheid om de bloemen? Dank u wel. Maar ik heb er nog één. De wens tot een goed herstel gaat naar de heer Gerrit Mulder en hij woont op het Jan van Bijenpad. Wees in de gelegenheid om die bloemen bij hem te bezorgen. Ja, dank u wel. Dan de mededeling van de ZWO-groep. Vandaag staat de ZWO in de hal met kaarten voor de paasgroetenactie. Op deze kaarten kunt u bemoedigende tekst en een blijk van medeleven schrijven. De kaarten worden weer verzameld op zondag 2 maart en daarna doorgestuurd naar Kerk in Actie, die ze verspreidt onder de gevangenen. Van harte bij u aanbevolen. Afgelopen vrijdag zijn een aantal gemeenteleden met Susanna Wijs namens de diaconie naar Kampen geweest en hebben zij een cheque van €400 meegenomen. Die is overhandigd voor de onkosten die de kerk maakt voor het kerkasiel dat zij verlenen. Er zijn vandaag 2 collectes. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor het onderhoud van het inventaris. Vanaf volgende week 2 maart beginnen de diensten van het Spectrum weer om 11 uur. De kaars op tafel zullen nu met het licht van de paarskaas worden aangestoken door diaken Sandra Spijer. Het lontje zit helemaal vast erin. Ik vrees dat we het vandaag met 1 kaars minder af moeten. We zijn nu een moment stil om de drukte van ons leven achter ons te laten. We wensen elkaar een gezegende dienst en ik verzoek u en jullie om te gaan staan bij het zingen van lied 71, de versen 11 en 13.
Thank you. Ja, ik dacht met die kaarsen. Kijk, de paaskaars is het licht van Christus. En als ze nou de grote kaars zeggen, dat is het licht van de Heere God, de Schepper. En die kleine, het licht van de Heilige Geest. Dan hebben we ze allebei. Gezongen uit Psalm 71, die hoort in de geschiedenis van de kerk bij deze zondag, de zevende zondag na Epifanie. De Heer zij met u. Onze hulp is in de naam van de Heer. Niet om te oordelen, zijt gij gekomen, God, maar om te zoeken wat verloren is. Om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn. Om ons te redden als ons hart ons aanklaagt. Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn met heel dat zondige verleden van de wereld. U bent toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld. U bent de schepper van een nieuwe toekomst, een God van liefde, tot in eeuwigheid, door Christus onze Heer. Amen. Deze dienst heb ik als thema gegeven op bevel. En dat komt vanwege de lezing uit het Nieuwe Testament. Daar gaat het over een onderofficier die gewend is om bevelen te geven. En die onderofficier die gebruikt eigenlijk iets wat Jezus ook gebruikt, namelijk een gelijkenis, een parabel. Hij doet hetzelfde, hij vertelt een verhaal uit het leven en hij verbindt daar conclusies aan. Een van onze bekende Nederlandse theologen, Noordmans, heeft dus gezegd, dit is de gelijkenis van een niet-Jood. De gelijkenis van een niet-Jood, dezelfde vorm. En die bevelen zijn duidelijk, ga, kom, doe. En als kinderen meekijken, ja, dan vertel ik er even bij dat jullie misschien ook wel eens zulke opdrachten horen. Bijvoorbeeld, je wil het ijs op, maar het houdt nog niet. En dan zegt er iemand, kom. Die zegt niet, zou je misschien alsjeblieft van het ijs willen komen? Nee, kom. En jullie houden heel veel van huiswerk. En nou hoor je ineens je moeder zeggen, doe, ga aan het werk, doe, doe je huiswerk. Ja, soms is dat wel eens nodig. Dat zijn korte woordjes en die geven een bevel, een opdracht. Nou, daarover horen we vandaag meer. We gaan nu het Kyrie-gebed bidden en daarin zingen wij drie keer lied 300 E. 301 E. Laat ons dan samen bidden. Onze Vader in de hemel, nu komen wij tot u en wij bidden u om ontferming. Ontferming voor de wereld waarin we leven. Zo in zorg, zo in moeite. Wij leggen het voor u neer, alles wat er gebeurt, alle geweld, alle oorlog, alle vernietiging van de schepping. Het is een kluwe die we nauwelijks kunnen ontwarren. Wat kunnen we anders dan al zingend te bidden? Doen we het ook voor de kerk, waarvan ook wij deel uitmaken. Het lichaam van onze Heer in deze wereld, maar wat zijn er ook daar aan zorgen? Wat zijn we verdeeld als kerken? Kerken in Oost, kerken in West, meegesleurd in het politieke geweld, in de kortzichtigheid van de dag. Wat doet het een pijn? Pijn in het lijf van onze Heer. Wat kunnen we anders dan al zingend te bidden? En dan bidden we ook voor onszelf, persoonlijk. Er waren goede dingen ook in de afgelopen week. We danken u en we prijzen uw naam. Aan de andere kant, er zijn ook mensen die het vaak beter weten, denken te weten dan u en dan wat ze in de Bijbel lezen. Als dat zo is, keer ons om, richt ons weer op de voltooiing van alle dingen, uw koninkrijk. Wat kunnen we anders dan ook voor onszelf al zingend te bidden? Bid zingt ook de lof van God. Dat doen wij met twee versen van lied 869. Lof zij de Heer, ons hoogste goed. Wij bidden nu om de verlichting met de Heilige Geest. Dat doen we met de woorden van deze zondag, de zevende zondag na Epifanie. Laat ons samen bidden. Heer God, hemelse Vader, verhoor in genade de smekingen van uw volk, opdat wij die om onze ongerechtigheid uw straf verdienen, bevrijd worden door uw barmhartigheid. Omwille van uw naam. We bidden u, wees hier aanwezig in de kerkzaal, bij de mensen thuis die meekijken nu of later. En spreek uw woord. Doe ons thuis raken in het geheim van het leven, dat ons verschijnt in Jezus Christus de Messias, de Zoon van uw welbehagen, de nieuwe mens die ons hoop geeft. Dit uur en al onze dagen. Amen. Ja, het is krokusvakantie. U hebt het al gehoord. Er is geen Alles Kids. Toch was er wel een lied uitgekozen. En dat gaan we toch met elkaar zingen. Het lied Dank U. We lezen twee stukken uit de Bijbel. Uit de profeet Micha, hoofdstuk 4, 1 tot en met 5. En uit het Nieuwe Testament, uit Lucas 7, de versen 1 tot en met 10. En de lezing uit Micha, die zal verzorgd worden door Hilde Broer.
Het Koninkrijk van de Heer. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels. Hoger dan alle bergen volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen: laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen machtige volken, over grote en verre naties hun oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer kwaad trekken tegen het andere volk. Geen mens zal nog de wapens leren hanteren. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt. Want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken. Laat andere volken hun eigen goden volgen. Wij vertrouwen op de naam van de Heer onze God, voor eeuwig en altijd.
Als antwoord op deze schriftlezing uit Micha zingen wij het lied 447, Het zal zijn in het laatste der tijden. Lucas 7, 1 tot en met 10. Er is eerst verteld in Lucas 6 over wat Jezus gezegd heeft. U hebt vorige week gehoord uit de bergreden. Daar heeft collega Karel Melgers het over gehad, over het zout. In Lucas staat iets dergelijks als de bergrede, dat noemt men de veldrede. Die heeft Jezus uitgesproken in een open veld. En dat stuk van Lucas 6, dat eindigt dan met dat verhaal van die mensen die een huis bouwen. De een op fundamenten, ingehakt in de rots, en de ander op het zand. En dan gaat het als volgt verder. Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte, ging hij Kafarnaum in. Een centurio, dat is een onderofficier die 100 soldaten onder zich heeft. Een centurio die daar woonde, had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag. De centurio was erg op deze slaaf gesteld. Toen hij over Jezus hoorde, zond hij enkele oudsten van de Joden naar hem toe om hem te vragen bij hen te komen en zijn slaaf van de dood te redden. Toen ze bij Jezus waren gekomen, smeekten ze hem dringend mee te gaan. Ze zeiden: de man die u dit verzoekt is het waard dat u hem deze gunst bewijst. Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen. Jezus ging samen met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd toen de centurio enkele vrienden naar hem toestuurde met de mededeling: Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom ook acht ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Spreek slechts een enkel woord en mijn knecht zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg, ga, dan gaat hij. En tegen een andere, kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn slaaf zeg, doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem. Hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei: ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo'n groot geloof gevonden. Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan. Tot zover lezen we uit de Bijbel. Gelukkige mens die het niet alleen hoort, maar er ook uit leeft. Amen. We zingen het schriftgezang, dat hoort bij dit stuk uit de Bijbel. Lieve Heer, gij zegt kom en ik kom. Na de verkondiging, de overweging, luisteren we naar meditatief orgelspel van Anton. En dan zullen wij zingen lied 837, vers 1 en 2. Ieder zoekt u jong of oud, speurend langs allerlei wegen. En dat lied dat eindigt met een soort refrein. Spreek uw genezend woord vol macht. Dan krijgt ons leven nieuwe kracht. Spreek, dan keert alles ten goede. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat is een mens waard? Daar kun je heel verschillende antwoorden op geven. Het hangt ook af van de omstandigheden waarin iemand leeft. Zo weten wij in deze wereld. Het hangt af van je huidskleur. Van je positie in de maatschappij. En we weten allemaal, dat kan heel erg sterk wisselen. De ene keer doe je mee en de andere keer doe je niet mee. In deze wegwerpmaatschappij wordt er soms heel achterloos omgegaan met het leven van de mens. Je bent welkom zolang je functioneert. Maar als dat niet meer zo is, dan kan je gaan. Bij een reorganisatie vlieg je er zomaar uit. Wat is een mens waard? Wat is een slaaf waard voor zijn eigenaar? Dat is een achtergrond van het stuk dat we hebben gelezen uit het Lucas-evangelie. Het gaat daar over een centurion. Dat is dus een onderofficier die het bevel had over 100 man, maar op zijn beurt ook weer ondergeschikt was aan de officieren, aan zijn meerdere. En die officier die woont aan het meer, aan de zee van Genezaret, het meer van Tiberias. Hij is geen Romein, hij is waarschijnlijk een Syriër die in dienst is van Herodes Antipas. Een koning die daar het voor het zeggen had. En het is een grensplaats. En u weet, bij grensplaatsen, daar moet je bewaking hebben. Zo begrijp ik tenminste ook tegenwoordig in onze tijd. De officier heeft daar dus zijn mensen, die heeft daar zijn militairen. Maar hij heeft ook een slaaf, een mens, een knecht. Die knecht is ziek. We weten niet precies wat hij heeft. Er zijn commentaren die zeggen, hij is gevallen. Dat leiden ze dan af uit het parallelle stuk in het evangelie naar Matthäus. Hij is gevallen en hij lijdt hevige pijn. Maar hier vermeldt Lucas alleen dat hij zo ziek is dat hij dreigt te overlijden. En dat gaat hem aan het hart. Dat is wel bijzonder. Want wij weten ook uit andere bronnen, buiten de Bijbel om, dat de bazen nou niet zo erg inzaten over hun knechten. En als er één uitvalt, nou ja, dan is er altijd wel een ander te vinden die zijn plaats kan innemen. Maar zo is het hier niet. Die centurion, die hoofdman, die maakt zich zorgen. En wat zal hij nou doen? Hij gaat naar de oudsten, degene die veel te vertellen hebben in de maatschappij, de Joodse maatschappij. En hij zegt, ga jullie alsjeblieft naar die Jezus toe, die Jezus die uit Nazareth komt, want hij heeft waarschijnlijk gehoord dat er dan bijzondere dingen kunnen gebeuren. Gaan jullie daar naartoe en vragen jullie om hulp. Is dat niet mooi? Doet hij niet wat wij ook vaak doen? Dat we naar de Heer gaan in onze gebeden en dat we zeggen, o Heer, mijn buurman heeft het zo moeilijk. Mijn kind weet nauwelijks naar de toekomst te kijken. Mijn familielid is zo erg ziek. Kijkt u er toch alstublieft naar. Helpt u toch. Dan ben je in het spoor van deze onderofficier. Je roept de hulp in. En de onderofficier doet het getrapt. Hij gaat niet zelf naar Jezus, zoals in het Matthäus-evangelie. Maar hij schakelt dus die oudsten in. En die voelen daar wel voor, want de man staat goed bekend. En we lezen ook dat hij geholpen heeft om de synagoge te bouwen. Hij staat in een goed blaadje en ze gaan naar Jezus toe om hulp te halen. Ik zei al, die officier, die onderofficier, is een Syriër. En hij vraagt hulp aan de Joodse mensen. En die komen in beweging. Hulp vragen is dus niet gebonden aan je eigen volk. aan je eigen mensen. Aan diegene die je groot wil maken. Maar hulp vragen is een zaak van het hart. Hier moet geholpen worden. En dan vallen alle grenzen tussen volken, bevriende en vijandige volken, die vallen weg. Want het gaat om andere dingen. Heer Jezus, kom alstublieft en help deze man. Zij nemen de voorbeden mee naar de Heer zelf. Hoor het toch, we leggen het voor u neer. De zorgen die we hebben. Die verlamde knecht, die zieke knecht, die ligt thuis. Waar moet het heen met deze wereld? Hoe zal het gaan met alle geweld? Hoe zal het gaan met mijn gezondheid? Hoe zal het gaan met mijn werk? Hoe zal het gaan met mijn bedrijf waar ik zo aan gehecht ben? Maar wat hangt er boven mijn hoofd? Ik weet het niet. Ik leg het maar bij u neer. En neem het toch alstublieft in uw handen. Zo zijn ze op weg gegaan en komen die oudsten bij Jezus. En Jezus zegt, ik ga mee. Hij zegt niet, ik heb geen tijd andere dingen te doen. Nee, als er een beroep op hem wordt gedaan, dan gaat hij mee. En hij loopt mee en ze gaan op weg naar de zieke man. Maar dan gebeurt er iets anders. Want er komen nieuwe spelers in het spel. En dat zijn vrienden van de onderofficier. En die vrienden die komen en die zeggen, we komen u een mededeling doen van de centurion. Kom maar niet. Hij is het niet waard dat u onder zijn dak komt. Hij is geen Jood. En voor Joodse mensen is het altijd lastiger om bij niet-Joden op het dak te komen. Als u als niet-Jood wordt uitgenodigd op de paasmaaltijd bijvoorbeeld, dan is dat een zeer bijzonder voorrecht. Want ook daar zitten grenzen. Maar nu zegt hij, die onderofficier, kom maar niet. Het is niet nodig. Spreek maar een woord. U hebt een enkel woord nodig en dan gaat het al anders. Want hoe is het bij hem? En dan komt die gelijkenis. Dan komt dat verhaal. Want, zegt de onderofficier, als ik een bevel krijg, dan moet ik het uitvoeren. En ik hoef tegen mijn soldaten maar één woord te zeggen en ze doen het. Ga. Kom. Doe. Dat is voldoende. Een kort bevel. En ze weten wat er van hen verwacht wordt. Ga, kom en doe. En zo kunt u dat toch ook. U hoeft toch ook alleen maar één woord te zeggen. Spreek maar één woord. Één woord met macht. Dan krijgt het leven nieuwe kracht. Spreek, dan keert alles ten goede. U hoeft maar een woord te zeggen. Hoe reageert Jezus? Hij zegt tegen de massa, tegen de menigte die er is. Zoiets heb ik zelfs in Israël nooit gevonden. Jezus staat verbaasd, lezen we. In de vorige vertalingen stond hij staat verwonderd. Vind ik eigenlijk mooier. Verbazing kan nog alle kanten uit. Verwondering. Daar zit het wonder in. Kan alle twee hoor. Het Griekse woord wat er staat. Kan en verbazing en verwondering zijn. Maar als je moet kiezen. Dan is dat toch wel bijzonder. Dat Jezus verwonderd staat. En waarom? Vanwege een niet-Joodse man. Een Syrische onderofficier. Die een geloofsbelijdenis heeft gedaan. Want dat is het toch. Ga. Kom. Doe. Als u dat zegt. Dan wordt er naar gehoord. Jezus staat verwonderd. Hij staat verbaasd. Laten wij de Heer nog wel eens verbaasd staan. In ons leven. In onze keuzes. In wat we doen. Het is maar een vraag. Hier staat Jezus verbaasd en verwonderd. En dat heeft gevolgen. Want als die vrienden weer naar het huis gaan waar die zieke man is, wat blijkt dan? Hij is genezen. Natuurlijk niet als een stunt, maar als een teken van het koninkrijk van God. Dat wie vertrouwt op het woord van Christus, wie vertrouwt op het scheppingswoord, wie vertrouwt op de effecten van de Heilige Geest, die zal wonderlijke dingen meemaken. Bijvoorbeeld hier. Die knecht, hij is gezond. Bijzonder. Maar nu, is er nog wel een vraagje. Want is dat niet gek wat hier gebeurt? We lezen niks over het geloof van die knecht. We lezen alleen over wat zijn baas, de onderofficier, doet. Die gelooft en zijn knecht wordt genezen. Het pleidooi van de onderofficier lijkt op het pleidooi dat zoveel gevoerd wordt. Denk aan Abraham, die het opneemt voor Sodom en Gomorra en zegt, ja, maar als er nu zoveel mensen zijn, kunnen ze dan nog gespaard worden? En die onderhandeling, die gaat door. Het is een pleidooi, het opkomen voor een ander. Denk aan die vrienden die verlamde man hebben meegenomen op zijn matras en door het dak naar beneden hebben gedragen. Ook zij geloofden, hier kan iets bijzonders gebeuren, en ze namen het op voor hun verlamde vriend. Denk aan wat Paulus schrijft over de kinderen die zijn geheiligd in de ouders. Ze doen mee, ze zitten in hetzelfde netwerk. De draden trillen mee tussen de ouders en de kinderen. De draden trillen mee tussen man en vrouw. Vrouw geheiligd in de man, man geheiligd in de vrouw. Wat betekent dat? Dat betekent dat de kring van het heil, de kring van de heelmaking, breder is dan onze eigen persoon. Natuurlijk, het is van belang wat wij menen en geloven en doen. Maar wat ze doen, heeft kringen als in een vijver tot gevolg. Wat jij doet, wat u doet, ter wille van anderen, dat heeft zijn gevolgen. Het hele netwerk, het hele spinnenweb waarin we zitten, dat trilt mee voor degene die gelooft en die het opneemt voor een ander. De kring van het heil is altijd breder dan ons eigen persoonlijke geloof. Wees daar wel van bewust. Wat je doet, wat je zegt, wat je bidt, waarvoor je het opneemt, het heeft grotere consequenties dan alleen onze eigen persoonlijkheid. U zegt, dat is wel erg vrijgevig, hè? Dat is wel erg breed. Kan dat wel zo? Het gaat er toch om wat je zelf denkt en voelt. Nee, het is breder. Het waait uit, als het ware. Calvijn. Leest iemand nog wel eens in Calvijn? Calvijn, die zegt er dit van in zijn commentaar bij Lucas. Het geloof van de hoofdman, van die onderofficier, stelt Jezus Christus in staat om vrijgevig te zijn. Opent een kanaal voor de vrijgevigheid van onze Schepper en van onze Heer en van de Geest. En hij voegt er nog iets aan toe. Voor wie gelooft, is er geen grens aan de vrijgevigheid van Christus. Maar hij zegt, laat ons ongeloof dat dan niet in de weg staan. Laat ons klein geloof dat dan niet verhinderen. Open het kanaal door uw eigen inzet voor de liefde en de ontferming van uw Heer en Heiland, van God, uw Schepper. Wie dat gelooft, die weet aan de vrijgevigheid van onze Schepper, van onze Heer, is er geen einde. Spreek slechts één woord. In de nieuwe tekst die we zo meteen zullen zingen, staat, spreek uw genezend woord volmacht. Spreek uw genezend woord volmacht. Dan krijgt ons leven nieuwe kracht. Spreek, dan keert alles ten goede. Wie vraagt er om het machtswoord van onze Heer? En laat hem zo verwonderd, verbaasd, verwonderd staan. Amen. Wij gaan zometeen danken en bidden. Maar daarvoor zal eerst Cor Bouwman hier komen. En hij zal een steentje leggen voor mevrouw Verwerda. En mevrouw Verwerda is afgelopen donderdag begraven. En Cor heeft de uitvaart geleid. Er is ook een voorbede gevraagd en die voorbede is voor mevrouw Ellie Kemkers. Ellie Kemkers. Mevrouw Ellie Kemkers is opgenomen in het hospice, is dus ernstig ziek. En ja, dan sta ik hier wel vandaag, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling volgens de afspraken van vorig jaar januari, want dan worden al de preekafspraken gemaakt. Maar hier had eigenlijk moeten staan dominee Rob van der Plicht. En ik vervang hem dus nu hier. En ik denk dat het goed is om bij de voorbeden ook degene te noemen die een verlies hebben geleden. En die nu verder moeten met het leven. Ook in gedachtenis aan dominee collega Rob van der Plicht. Laat ons danken en bidden. Heilige God, zo wordt u niet moe ons de blijde boodschap van het evangelie toe te zeggen. Dat we niet alleen hoeven zijn, maar in een kring mogen staan. Een kring die ons draagt, ook binnen de gemeente van Christus. En nu bidden wij dat wij niet op onze beurt anderen zullen uitsluiten. Omdat ze er anders uitzien, omdat ze anders over de dingen denken. Maar wij danken u dat wij allen tot u mogen komen. In gebed, in het zingen, naar elkaar luisteren. En we danken u dat we ook mogen en moeten gaan naar mensen die ons nodig hebben. Naar het koninkrijk dat u ons hebt beloofd, wanneer wij in u geloven. Komen en gaan, maar we danken u ook dat we mogen doen. Doen omdat onze Heer zoveel voor ons heeft gedaan. Zodat wij goed voor elkaar kunnen zijn en elkaar recht kunnen doen. Zo bidden we u dat wij door onze manier van doen en geloven onze Heer verwonderd mogen staan, laten staan. Ook u verwonderd mogen laten staan. Als we ons inzetten voor de mensen die het nodig hebben. We denken aan de familie Babayans in Kampen met wie we zijn verbonden ook als gemeente. We bidden u voor de slachtoffers van oorlog en natuurgeweld. Israël, de omliggende volken. Oekraïne, Rusland, Afrika. We bidden voor de vredestichters. Die voor of achter de schermen bezig zijn oplossingen te zoeken. Laat uw geest bij hen waaien. Niet een geest van verdeel en heers. Maar van opvang en dienst. We bidden u om wijsheid voor alle leidinggevende in deze wereld. Op welk terrein dan ook. Wil hen inspireren. We bidden u voor allen. Wellicht ook voor onszelf. Die zich inzetten voor het behoud van de schepping. We bidden een zegen over het werk van de zorgverleners. Wil hen nabij zijn, ook als het moeilijk is, ook als het heel veel is, ook in deze tijd weer van de griepgolf. Wil hen nabij zijn en kracht geven. We bidden voor de vakantiegangers die nu op weg zijn. Wil hen zegenen. Wees bij degene die achterbleven. We bidden voor Ellie Kemkers. Ze is opgenomen in het hospice. En we bidden dat in de zorg die haar daar wordt gegeven, iets mag oplichten van de zorg die u ons geeft. Barmhartige God, we leggen dat nu allemaal voor. We bidden voor degene die een geliefd iemand hebben verloren. Een familielid, een kennis. Wil in de verwerking daarvan met ons zijn. Door uw Heilige Geest die niet voor niets de erenaam trooster heeft. Hoor zo ons gebed. Ook wanneer wij u in stilte toevertrouwen. En met Christus onze Heer bidden wij, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. De inzameling van de gaven. De eerste is voor de diaconie. En de tweede is voor het onderhoud van de inventaris, zeg maar voor het kerkbeheer. Ons slotlied vandaag is vers 4. Van lied 905, zing maar en bid en ga Gods wegen. Doe wat uw hand vindt om te doen. wie we ook zijn, waar we ook zijn, wij allemaal mogen delen in de zegen van God. De Heer zegene ons en Hij behoede ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.